Chris Snoep van Stichting Freedom for Free heeft de missie gevangenen vrij te zetten en mensen te bereiken achter de tralies met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Want wanneer de mensen die liefde en genade van God leren kennen, geeft dat echte vrijheid. Hierover praat ik met Chris Snoep, die oprichter is van deze stichting. Maar ja, nieuwsgierig als ik ben, wilde ik natuurlijk ook het verhaal achter deze man weten. En zoals je misschien van mij inmiddels wel gewend bent, vraag ik door, waardoor de prachtige wijsheden naar boven komen, die jou hopelijk, net zoals de mensen achter de tralies, de geestelijke vrijheid geven waar jij zo naar verlangt. Dit en nog veel meer in deze bomvolle aflevering. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien, zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Eén keer eerder gesproken met Chris Snoep. We hebben samen het onderwerp corona besproken. Vandaag gaan we het over een heel ander onderwerp hebben. Vandaag gaan we het verhaal van Chris Snoep en het verhaal achter deze man horen. We hebben elkaar vorige week gesproken. Hoi Chris, welkom weer.
Dankjewel.
Voor
leuk.
De microfoon.
Is leuk.
De tweede ronde.
Ja,
ja.
Mooi.
Leuk. Ik heb je vorige week gesproken en ik zei toen we ophingen, ik had wel op de record knop kunnen drukken, want het was al, ik was diep onder de indruk van je verhaal.
Dankjewel.
En ja, welke mooie dingen daarin zitten. En ik ben dus ook heel blij dat je vandaag dat met mijn luisteraars wil delen.
Heel graag, ja.
Ja, ja. Leuk.
Heel leuk.
Kun je wat meer vertellen over jouw achtergrond?
Ja, absoluut. Ja, ja, opgegroeid in een gezin van 4 kinderen. Papa en mama gingen naar de kerk 2 keer per zondag, een hervormde kerk.
Oh.
En zijn later tot levend geloof, zoals dat dan heet, gekomen. Ja. Hebben zich laten dopen als volwassenen. Dat kon dan niet samen met het geloof in de hervormde kerk.
Ja.
En toen zijn ze naar een baptistenkerk gegaan. En daar ben ik ook altijd mee naartoe gegaan.
Als kind.
Als kind,
ja.
Verplicht. Voor mij was het een moeten, een programma afwerken. Je kon echt je klok erop gelijk zetten wat er ging gebeuren. Er zat weinig uitdaging in.
Ja.
Dus ja, eigenlijk trok de kerk mij niet.
Nee, het raakte je niet.
Nee, het raakte me niet.
Maar nu is dat heel anders.
Ja.
Hoe ben jij dan wel tot die levende relatie met God gekomen?
Nou, als tiener werd ik door de kerk wel uitgenodigd van kom mee.
Ja.
We hebben tieneravonden, maar ik ben vanaf mijn 14e en 15e nooit meer naar de kerk geweest.
Ja.
Echt een keuze ingemaakt. Ik ben fanatiek gaan sporten.
Ja.
Zo fanatiek dat ik er echt verslaafd aan raakte. Ik moest 4-5 keer per week sporten. Zwemmen, voetbal, fitness, tafeltennis.
Want je deed ook wel een beroep wat daarbij paste, toch?
Ja, klopt. Ik ben als jong ventje 16-17 in militaire dienst gegaan.
Zo,
vrijwillig. Jong. Ja, ik was een van de jongsten.
Ja.
En dan word je getraind in een groep van 25 man per klas. 20-25 gemiddeld. Leeftijd 25, 30 plus.
Ja.
Ja, dan ben je net 17. Ik was kindsoldaat, zoals ze dat noemden.
Ja. Kindsoldaat? Ja. Oh, dat is heftig.
Zo noemden ze me daar. Met een paar andere jongens. En ja, dan ben je een jaar intern. En dan ga je een beroepsopleiding doen. En dat was heel anders dan wat mijn ouders hadden geleerd. Op het gebied van kerk of geloof.
Ja, want geloofde je toen al in die tijd?
Nee.
Nee.
Nee, ik wilde ook niet naar een kerk. Ik deed mijn eigen schietgebedjes als ik een examen had. Of ik had...
Letterlijk schietgebedjes?
Ja, dat zeg je
heel
goed. Ja.
Nee.
Nou ja, het klopt echt. Want als we dan voor iets moeilijks naar het buitenland moesten.
Ja.
Voor werk, dan deed ik echt op 10 kilometer hoogte in het vliegtuig een gebedje van... Oké, God... help me, want er gaat echt iets spannends gebeuren. En, en dan bad ik echt wel heel kort, help.
En op welk moment is dat dan omgeslagen? En wat is er, ja, wat zorgde ervoor dat het omsloeg?
Nou, eigenlijk een periode van dat ik alles had. En van vriendinnetjes puur voor mijn eigen genot, voor seks. Ik had geld genoeg, ik had een dubbele baan. Ik hielp mijn ouders, dus ik was ook eigenlijk wel goed bezig, vond ik van mezelf. Ik hield hem gratis in de zaak. Hij had een eigen onderneming.
Ja.
Ik reisde de wereld rond. Business class, vluchten, maar ook privé. Dus zowel voor mijn werk als mijn privé zag ik van alles.
Dus vanaf de buitenkant dacht iedereen...
Die jongen heeft het gemaakt.
Ja.
Ik had allerlei bijnamen ook. Vanwege mijn achternaam.
Ja. Wat dan? Zeg er eens
Nee, ik denk niet dat ik dat moet...
Ja, dat maakt mij dan weer benieuwd.
Ja, ik snap hem, maar... Dat heb ik achter mij gelaten.
Oké.
En ik kom erachter, ik heb echt alles wat ik maar kan wensen.
Ja.
Vrienden, familie, iedereen hield van me, vond me, zag me graag. Maar van binnen dacht ik, waar ga ik naartoe als ik kom te sterven? En dat was een vraag die bij me opkwam, midden in de nacht, toen ik uit Amsterdam kwam.
Ja.
We kwamen uit een bar, we hadden wat gedronken. Ik deed niet aan drank of drugs, want ik was fanatiek sportman, vond ik zelf. Ik reed in mijn auto 's nachts vanuit Amsterdam terug naar huis. Mm-hmm. En toen riep ik naar God, kijkend naar de sterrenhemel, van als u bestaat, laat het mij maar zien.
Dat is een gevaarlijke vraag, hè?
Ja, daar ben ik achtergekomen.
Wat gebeurde er?
Ik weet niet waar die vraag vandaan kwam, maar ik weet wel, ik somde op alles wat ik had. En ik was niet gelukkig.
Nee?
Nee.
Was er leegte?
Ja, ja. Ik was heel vriendelijk voor mensen, heel behulpzaam. En het was echt het perfecte plaatje.
Maar
niet alleen...
wat miste er?
Ja, God. Ik was zo leeg en ik wist, alleen God kan die leegte opvullen. Maar daar moet je ergens toe komen.
En waar moest jij toe komen?
Ja, anderen die belanden in de goot. En,
yeah.
en dat kan een zelfreflectiemoment zijn, denk ik, van je leven. Maar ik somde letterlijk op in die nacht in de auto wat ik allemaal had. En ik wist, ja, en toch... ben ik niet gelukkig.
Ja.
En automatisch dacht ik aan God en keek ik naar de sterrenhemel en dacht ik, ja, misschien dit, misschien God.
Mm-hmm.
Ik kwam uit Amsterdam uit een bar en op weg naar huis. Ik zeg, God, als u bestaat, laat het mij maar zien.
Ja.
Kijken naar de sterrenhemel verwachtte ik niet een wonder, maar ik hoorde wel direct een stem en die zei, zie je dat viaduct daar? Rij jezelf te pletter. En ik schrok. Zoals ik al zei, ik dronk niet, ik gebruikte geen drugs, dus ik dacht, dit is raar, ik vraag aan God, als u bestaat, laat het mij zien, en er komt die stem voorbij.
Ja.
En ik nam de afrit en ik reed verder naar huis en onderweg zag ik een rij bomen staan langs de kant van de weg en ik hoorde opnieuw die stem en die zei, rij jezelf te pletter tegen die bomen, dan zul je in het water daarachter belanden en zul je verdrinken. En dat was nummer 2. En ik dacht, hè, waar komt dit vandaan?
Ja.
Doorgereden naar huis en vlak voordat ik thuis kwam, hand aan het stuur, nog al rijdende, zag ik mezelf een afscheidsbrief schrijven. En dat zag ik voor me terwijl ik aan het rijden was. En er stond boven, lieve papa, mama, het ligt niet aan jullie, maar ik stap eruit.
Zo.
Liefst Chris. En ik schrok. Ik ben heel gauw naar bed gegaan en die nacht ben ik gaan slapen. En in de weken daarna heb ik daar niet meer over nagedacht, wat daar gebeurde. Maar kwamen er allerlei mensen naar mij toe, van allerlei culturen. Afrikanen, Indonesische mensen, Nederlanders. En die zeiden, ken jij Jezus al? En zei, ja, dag. Dan moet ik naar een kerk, of dan moet ik ergens aan voldoen. Kerk is saai, dus ik associeerde kerk met God.
Ja.
En ze spraken over het kruis, ze deden de Bijbel open. En hoe meer ik daarmee... in contact kwam met die mensen, des te een grotere aversie ik kreeg. En ik zette me er ook tegen af van, nee, want de Bijbel is een achterhaald boek, of het is oud, of joh, doe normaal, praat ook normaal, waarom kom je met Bijbelteksten aan? Maar diep van binnen wist ik, wat hij zegt is waar. Ik was echt een trots ventje, arrogant. Dus ik wilde ook echt niet buigen voor een andermans waarheid. Ook al wist ik, dat is waar. Dan was dat bijvoorbeeld zijn waarheid. Maar diep van binnen wist ik wel, ja, het klopt wel. Maar ik ga dat niet toegeven. Dus ja, ik
knap dat je het nu toegeeft.
Ja. Dank je wel. Maar weet je, die periode ben ik echt gaan nadenken. Zo van oké, hij zegt dit, hij zegt dat, zij zegt zus. En toen kwam ik op Schiphol, waar ik op dat moment werkzaam was.
Ja.
En ik had een zwak voor oude vrouwtjes. En er is er maar één die dat weet en dat was God.
Ja.
Ik had een hele goede band met mijn oma. Zij was echt een positief christen.
Ja.
Zij deelde het evangelie met mensen op straat. Zij hield tentcampagnes in het dorp.
Zo'n gouden ouwe.
Zij was echt een gouden ouwe. Echt een heerlijk mens. En ik kookte ook voor haar als kind. Dus, ik zocht haar op. En dan gingen we samen Lingo kijken. En dus het was echt een band.
Ja.
En toen zij stierf, toen heb ik het ook wel gemist. Mm. Dus ja, zoveel jaar later vraag je aan God.
Ja.
Als u daar bent, laat het maar zien. En toen kwam ik een oud vrouwtje tegen uit Afrika. Op Schiphol. En ze liep moeilijk. Ze was moeilijk ter been.
Ja.
En toen dacht ik, ach, laat ik haar helpen. En toen staken we elkaars arm in elkaar. En toen zei ze, hoe heet je? Ik zei, nou, Chris. Toen zei ze, geloof jij? Out of the blue. Ik zei, ja, ik geloof wel. Ja, ik geloof wel.
Ja.
En toen zei ze het volgende. Jij moet je hart aan Jezus geven. En toen zei ze, ik ga voor je bidden. En toen zei ik nog met mijn domme hoofd. Ik zei, ja, ik ga ook voor u bidden. Ik wist helemaal niet wat het was of hoe dat moest. Maar ja, ik moest toch iets goeds terugzeggen. En in de weken daarna...
Wat deed dat met je? Je gaat nu door, maar... Want dat is volgens mij een sleutelmoment als ik het begrijp.
Ja, dat is voor mij het begin geweest dat ik wist, God bestaat. Out of the blue zei ze, je moet je hart aan Jezus geven. En wat zij nooit heeft geweten is dat de Heilige Geest over me kwam. Wow. Bovenop me viel.
Ja?
Fysiek kon ik het niet plaatsen. Het was een warme golf over me heen. Alsof er een warm water... Alsof er een emmer met warm water over me heen werd uitgegooid, gestort. Al de haren over mijn lijf begonnen omhoog te staan. Kippenvel. En ik wist, God is hier. En dit is iets bovennatuurlijks.
Mooi.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dat was enorm mooi. En ik kon het niet uitleggen, dus het was boven mijn verstand. Toen nam iemand mij mee naar een kerk in Rotterdam-Zuid. En er waren allemaal mensen in die kerk aan het vlaggen en aan het zingen. En er stond een band op het podium en ik denk, wat is dit nou?
Wat voor circus.
Wat is dit? Ja. En, maar blank en zwart en Aziatisch en allerlei culturen waren daar God aan het aanbidden. En toen keek ik naar die gezichten en toen wist ik, hun hebben iets en dat heb ik nodig. Hmm. En ik wist, dat is echt.
Hmm.
Dat was pure aanbidding. Achter in de kerk zat ik het allemaal aan te horen.
Ja.
En iedereen stond. En op het einde van de dienst, toen zei er een man, als je dan je leven aan Jezus wil geven, steek dan je hand op. En ik keek om me heen. En ik zat dat echt aan te kijken. En ik was heel...
Als toeschouwer.
Maar ook sarcastisch van, ja, zie je nou... Ja, kom naar voren als je je leven aan Jezus wil geven. Ik dacht, zie je, daar gaat helemaal niemand naar voren. Waarom moet je naar voren gaan? En dan allerlei vragen. En niemand ging ook naar voren.
Mm-hmm.
Tot het moment kwam datzelfde... Ja, diezelfde kracht, diezelfde liefde kwam over me heen. Net als op Schiphol in de periode daarvoor.
Mm-hmm.
En ik brak als een kind. En ik zat te janken in die kerkbanken. En iedereen stond, niemand kon mij zien. Maar ik zat echt te janken, heel diep. En dat kende ik niet, dat had ik nog nooit zo diep gedaan. Maar liefde kwam over me en ik wist, dit is pure liefde, dit is God.
Hmm.
Toen bleef die man maar aandringen. Geef je hart aan Jezus, steek je hand op. Nou, tijdens dat janken zag ik ineens mijn rechterhand omhoog gaan, de lucht in. En het schijnt volgens anderen dat ik naar voren gerend ben.
Naar voren gerend?
Ja,
serieus?
Ja. Maar het voelde voor mij, dat is leuk,
ja.
Alsof er een hele zware last op me lag. En alsof ik in slow motion naar voren liep. Zo voelde het voor mij.
Ja.
En anderen zeiden, je hebt gerend naar voren. En toen ging ik naar die man toe en hij zei, wat is je naam? En ik kon mijn naam niet eens roepen, want ik was echt overweldigd door emoties.
Ja.
Alsof er iets in me gebroken was. En toen zei hij, wat is je naam? Ik zei, Chris. En toen zei hij, mensen laten we allemaal voor Chris bidden.
Mm.
En dan heb ik een heel kort gebed gebeden.
Ja.
Jezus uitgenodigd om mijn hele leven te veranderen en al mijn zonden te vergeven. En daarna ben ik de Bijbel gaan lezen en moest iedereen op straat, op mijn werk, binnen en buiten de kerk weten dat echt Jezus de enige weg was tot God.
Maar dat is best wel, als je dus zegt, van, hè, ik was een trotse man,
ja.
Dan is dat wel echt een punt, wat echt de schakel, wat een scharniermoment is.
Ja.
Maar als je dit dan zo vertelt, dan kom jij best wel over als vurig. Als ik er dan voor ga, dan ga ik er ook voor.
Ja, klopt.
Typeert jou dat?
Ja.
Ja?
Ja. Juist vanuit mijn werk deden we aan waarheidsvinding.
Ja,
dus het moest
als militair.
Ja, ja. Voor de OM moesten we, voor het OM moesten we strafzaken aandragen. Maar alles wat maar enigszins niet de waarheid was,
ja.
Ja, dat is leugen. Dus kun je niet aandragen als volledig absolute waarheid.
Dus? Hoe dus, zien we dan het geloof?
Nou, de kerk was dus voor mij niet waar.
Nee.
God was dus voor mij ook ver weg. En ik was een soort van mijn eigen God. Ik wist wel wat waarheid was. Dus als er dan iets voorbij kwam, wat ik dacht, ja, wel niet. Dan ging ik automatisch in de rem. Automatisch zette ik mijn voet in het zand en zei ik van, ja, nee.
Ja.
Want ik wist het beter, ik wist meer. Ik kon het ook beter, want ik was heel erg goed in de dingen die ik deed. Alles voor de wind gaat.
Ja.
Waarom heb je dan God nodig? Ja. En om dan je knieën te buigen. Ja, je moet op een nulpunt komen.
Ja.
En voor mij was dat, denk ik, onder andere mijn trots en mijn arrogantie om dat los te laten. Om echt te zeggen, oké, ik laat dat los.
Mm-hmm.
Ja, dat was voor mij een breekmoment.
En wat voor effect had dat, dat schakelmoment? Hoe ga je dan verder?
Ja, dat was wel heel heftig. Want sommige collega's met wie ik ook bevriend was, die zeiden van, zit je in een sect of zo, man?
En... Zo ervaarden ze jou?
Ja.
Serieus?
Ja. En ze zeiden, doe eens normaal.
Wat deed je dan?
Ja, ik deelde bijbels uit op mijn werk. Of cd's van met christelijke muziek erop. Of ik nam ze mee naar de kerk op zondag. Of ik zei, Jezus, ik vertelde ze het ruwe evangelie. Luister, waar ga je naartoe als je komt te sterven? Ik weet het, zei ik dan. Ik ga naar de hemel. Ik heb God gevonden.
Nee,
echt. Zo ging dat dan.
En wat zei dan?
Nou, op kantoor. Één keer kwam een leidinggevende naar mij toe. En hij zei, Chris, kom even mee.
Ja.
En hij nam me echt apart. In een apart hok, letterlijk. En hij zei, Chris, ik ken je een beetje.
Ja.
Maar even minderen, alsjeblieft. Ik hoor overal waar jij komt, op elk kantoor hoor ik Jezus en je vertelt over God en even minderen. En toen dacht ik ineens, oh, is dit dan vervolging? Is dit dan strijd? Is dit dan help? En,
oh, sorry. Maar,
nee. Ik was pas bekeerd, wist ik veel. Ja. Ik snapte het ook dan nog niet helemaal. En ik dacht, ja, oh, nou mag ik er helemaal niet meer over praten.
Maar dat deed Chris niet.
En dat, ik kon het niet. En toen dacht ik, nou, ik zal hem vertellen dat ik niet zal zwijgen. Want dat staat in de Bijbel. Dus ik draaf helemaal door.
Maar wat voor vruchten had dat? Wat zag jij gebeuren? Kan je eens wat mooie verhalen delen? Want als
ja,
je zo
zeker.
Radicaal bent, ja. Dan zie je mooie dingen gebeuren.
Ja, absoluut.
Ja, ja. Vertel eens.
Ik heb mensen die zichzelf moslim noemden, heb ik op mijn werkplek tijdens de verhoorkamer in huilen zien uitbarsten.
Want je verhoorde hen dan omdat ze een misdaad hadden gedaan?
Ja, althans, dat moesten wij aantonen.
Ja.
Bewijslast verzamelen. En ik had toen gebeden, Heer, ik zie heel veel moslims voorbij komen. En hindoes. Maar ik heb een christelijke tolk nodig die ze in het Arabisch het evangelie kan vertellen. Want ja, ik wil ze het evangelie delen.
Ja.
Punt. Dat was mijn missie geworden. En tijdens de verhoren kreeg ik een Arabische tolk.
Mm-hmm.
En die Arabische tolk was christen. En zo heb ik met deze Arabische tolk allerlei verdachten, maar ook vluchtelingen, allerlei mensen het evangelie kunnen vertellen. Mensen zijn tot geloof gekomen. Werden krachtig aangeraakt door Gods geest en liefde. Tijdens het afnemen van vingerafdrukken. In de cellen zelf. Dat was voor mij één groot avontuur. Ik nam mensen mee naar het invalide toilet.
Ja.
Maar niet omdat ze een behoefte moesten doen.
Nee.
Maar daar hebben ze hun knieën gebogen voor Jezus en namen ze God aan.
Wauw, serieus?
Ja. En ik wist, het kan me mijn baan kosten. Ik wist, hier kan ik enorm mee in de problemen komen.
Is dat ook wel eens gebeurd?
Ja.
Ja?
Ja.
Wat dan?
Er kwam een man uit Israël en ik had redelijk wat geëvangeliseerd in Israël.
Ja.
En er kwam een Jood uit het vliegtuig. Ja, en ik wist, dit is een Israëli. En ik raakte met hem gelijk aan de praat. En dat kon hij niet waarderen. Hij heeft direct een klacht ingediend bij mijn leidinggevende.
Hey.
Ja.
En, had dat consequenties of dat niet?
Ja, dat ik mijn mond moest houden.
Oh, dus en, je is letterlijk het zwijgen opgelegd?
Ja, ja.
Oh, wat heftig.
Dus, en toen merkte ik ook wel de spanning van, oké, Chris. Misschien moet je iets fijngevoeliger worden.
Mm-hmm.
Ja, iedereen moet het weten,
ja.
Maar niet ten koste van. En heb ik het niet over mijn baan,
nee.
Maar ik ging echt wel over grenzen van mensen heen.
Ja.
Mensen zaten er soms echt niet op te wachten en dan deed ik het toch delen.
Mm-hmm. Maar was het dan niet een leerschool voor... Dat hebben we niet zo voorbereid, maar...
Ja, klopt.
Maar is het dan niet een leerschool geweest voor het werk wat je nu doet? Hmm. Want nu, wat doe je nu, Chris?
Nu ben ik werkzaam in verschillende landen.
Ja.
In verschillende gevangenissen. En zetten we lokale christenen vrij om zoveel mogelijk gedetineerden te bereiken.
In
Nepal, in Roemenië, in Afrika. Hmm. Kortstondige en langdurige projecten. We hebben net een bijbelschool opgestart in een land waar vervolging is.
Zo.
En heeft de periode ook wel, onder andere op Schiphol, met allerlei culturen.
Ja.
En het gevangeniswerk wat ik voor Nederland en in Nederland mocht doen, heeft me ook een enorme vrijmoedigheid gegeven.
Ja, die heb je nodig als je dus een bijbelschool opricht in een gebied waar je vervolgd wordt. Ja. Dus eigenlijk, Chris, hou je mond. Ja, doe je nog steeds niet.
Nee, ik kan het niet. Ik kan niet meer.
Maar dat is toch wel fantastisch. Want dan ben jij toch de uitgelezen persoon voor deze missie.
Ja, en ik was ook bekend in het natuurlijke. En dat zie je ook wat God dan doet.
Ja.
Hij gebruikt je verleden om het voor hem uit te buiten.
Hm.
Als er staat in de Bijbel van, hij keert alles om. Hij laat alles medewerken ten goede voor wie hem lief hebben. Dan denk ik... Ja, dat heeft hij echt gedaan. Al mijn gevangeniservaring, militaire ervaring, al het reizen wat ik gedaan heb, al de culturen die ik heb mee mogen maken 10 jaar lang, dat gebruikt hij nu op het zendingsveld. En ik ben ook helemaal niet bang om op een hooggeplaatst persoon af te stappen. Zo mochten we meerdere keren regeringsleiders toespreken en hen het evangelie meegeven.
Wauw.
Alsof het gewoon je buurman was. En kreeg ik enorme liefde voor. Ze stonden we te huggen en te knuffelen na afloop.
En namen ze het aan?
Ja.
Ja?
Ja.
Wauw. Ja. Dat is toch fantastisch dat je zulke sleutelpersonen die zoveel invloed hebben.
Directeuren van gevangenissen in Azië.
Ja.
Die we bijbels mogen overhandigen. Met wie we samen privé kunnen gaan bidden. En ze overtuigd worden. Niet door ons. Of doordat wij blank zijn of kennis hebben. Weet ik veel. Maar puur door de geest van God. En... Ik weet, zoals ik ben overtuigd, daar zit een stukje DNA in van Gods geest.
Mm-hmm.
Waarvan ik weet dat als we het evangelie delen, dan gebeurt er ook wat. Het is niet statisch. Het is niet iets wat ik zag in de kerk waar ik was, waar misschien niet zoveel leven was. Mm-hmm. Maar de woorden van Jezus hebben leven, want ze zijn leven. En dan doet het altijd iets.
Maar je hebt wel de ingang nodig.
Ja.
Hoe krijg je de ingang? Want dat is, weet je, het klinkt heel mooi. En voor mensen die misschien luisteren denken, ja, Chris, oké, Chris Snoep, die doet dat.
Nee.
Maar hoe krijg je de opening? Ik wil hem eigenlijk een soort even openleggen. Dat niet mensen denken, ja, dat is zo way out of my league. Mm. Maar, want God wil niet alleen jou gebruiken, maar mij en iedereen die luistert.
Ja.
Hoe mogen we dat zien?
Allereerst denk ik dat mensen te klein denken van zichzelf, maar ook te klein denken van God. En waar ik de meeste moeite mee had, was om mijn knieën te buigen voor God.
Ja.
En ja, kan God mij gebruiken? Wil God mij gebruiken? Maar naarmate je gewoon groeit in geloof en je leven echt beschikbaar stelt, kan hij ook veel meer gaan doen. En ik dacht heel klein van mezelf, ja, wie ziet mij nu staan? Zou God echt een plan in mijn leven hebben? ik beperkte mezelf daarin ook.
Ja.
En dan las ik de Bijbel en dan las ik Handelingen. En dan dacht ik, ja, dit wil ik, dit leven wil ik. En dan zei ik tegen God van, ja, God, ik lees dit, maar dit wil ik ook meemaken. Alles. Alles wat in Handelingen staat, wil ik meemaken. Want ja, zo staat het er. En zo deden die discipelen dat. Dus zo wil ik dat ook. En toen kwam ik andere jonge mannen tegen.
Mm-hmm.
Van chemicus tot uitsmijter, ex-militair, politieagent.
Mm-hmm.
En die werden ook geraakt door de evangelie. En die gingen ook meegeloven wat er staat geschreven. En die gingen dat ook toepassen. En voordat we het wisten, hadden we een bijbelstudiegroep. En gingen we de wereld rond. En gingen we evangeliseren in Israël. Er zijn fulltime zendingsbedieningen uit ontstaan.
Zo.
Gezinnen echt getransformeerd. Mensen die hun leven hebben willen geven voor het evangelie.
Mm-hmm.
En toen zag ik het. Toen kwam ik er echt achter. Als jij je 5 broden en je 2 visjes geeft aan Jezus, dan gaat hij alles vermenigvuldigen.
Mm.
Want het is misschien maar klein wat je denkt van jezelf, wat je hebt of wat je bent. Maar God vermenigvuldigt echt het meest kleine, maar wat voor hem heel groot is.
Ja, en de vraag ook. Want waar leef jij van? Is daar ook het verhaal, de vijf broden, de twee vissen, of wil je het hier niet over hebben?
Ja, nee, ik wil echt een open boek zijn. Ik denk juist...
Maar je keek een beetje moeilijk, dus ja, misschien wil je het hier niet over hebben.
Nee, er is net een verandering gekomen in onze financiële situatie. Het is eigenlijk een groot wonder. Want wij hebben ons appartement verkocht.
Ja.
We zijn een bijbelschool gaan volgen. We hebben letterlijk in de schulden gezeten, maar we wisten, God heeft ons geroepen. Nu hebben wij ook geen vaste woon- of verblijfplaats. We hebben geen huis. We hebben 14 verschillende woonplekken gehad in nog geen jaar tijd.
Maar dat is niet een stap van geloven. Dat is wandelen in dat geloof.
En de gebeden die we bidden zijn heel gevaarlijk. Want ik heb letterlijk gezegd, ik wil een discipel van u zijn. Maar ik wist niet dat dit zo ook drastisch kon gaan worden met verhuizen. Je hebt geen huis, je leeft uit een koffer. We hebben een kameel, dat is onze Seat Ibiza. En die brengt ons van A naar B.
En waar woon je nu?
We wonen nog een week in een dorpje, Hazenswoude.
Ja.
En dan gaan we een maand in Alphen aan den Rijn wonen in een zendingshuis. Maar we weten nog niet waar we volgende maand zijn.
Zo. Maar dat is vertrouwen. Ja. Zit ik met me... Ik denk nu, al mijn salaris wordt onder mijn kont weggetrokken omdat ik ZZP'er ben. Maar jij hebt het non-stop. Dat je dus echt moet denken, ik zie het wel, ik weet niet of het komt. Ja. Maar het komt vast.
Maar het komt, ja. En mijn vrouw heeft een groter geloof dan ik. Die vertrouwt God daarin veel meer dan ik.
Het op een gegeven moment steeds... Sorry, wordt het op een gegeven moment makkelijker?
Nee.
Nee?
Je wordt ergens langzaamaan sterker in het vertrouwen. Sterker in geloof daarin.
Ja.
Maar als je net voor het punt staat... Ik noem wat, een dag van tevoren en je weet niet waar je de dag daarna moet zijn met je gezin. Terwijl je kind wel naar school moet.
Ja.
Dan wordt het weer nijpend. En dan ga je weer roepen naar God. Ja, u laat me toch niet in de steek nu. Niet last minute. En dan hebben we meegemaakt dat zelfs de ochtend van vertrek uit een woning, dat het opgelost werd. Dat we dus een slaapplek kregen voor een weekend of voor een week of voor een maand.
Zo. En wat wil je nog zeggen over je vrouw? Want sorry.
Ja, mijn vrouw die stelt mij daarin heel erg op mijn gemak. Van nee, God gaat voorzien, God gaat helpen. Want God is God. En die heeft daarin een sterker geloof ontwikkeld op dat gebied. dan dat ik heb. Ja.
Zo.
En we weten ook, financieel hebben we echt van giften geleefd. Van spreekbeurten.
Ja.
Van datgene wat mensen door de brievenbus hebben gestopt. Dus het is één avontuur met God. Totdat we in een kerk kwamen. Ja, dat is echt een wonder. Dit hoor je eigenlijk normaal alleen van mensen met een grote bediening. Of dat lees je uit boekjes.
Ja.
Maar ik was in een kerk en er kwam een man naar mij toe. En hij vroeg een aantal keer, kan ik je ondersteunen? En toen zei ik van ja, dat kan. We hebben een stichting. En toen zei hij van... mag ik dit trouwens vertellen of niet?
Tuurlijk.
Ja, oké, cool. Okay.
Tuurlijk.
Ik weet niet of...
Nee.
In ieder geval, er kwam een man naar mij toe in die kerk nadat ik had gesproken. En hij zei... ik heb het idee, ik ben niet zo goed met Gods stem verstaan. Maar ik heb het idee dat God in mijn hart legt dat ik jou moet ondersteunen. Dus nou, dat kan kloppen. We hebben een stichting. Mooi, fijn. daar kan je het geld naar overmaken. Nee, zegt hij. Ik denk privé. En zei hij, nee. Ik wil niet naar een stichting overmaken, echt privé. Ik zei, dat kan, maar we hebben projecten, die moeten betaald worden. Dus naar de stichting. Dat heb ik 3 keer herhaald en hij herhaalde 3 keer nee. Ik denk echt dat ik jou privé moet ondersteunen. Ik kreeg zijn e-mailadres, later kwam hij een bakje koffie bij me thuis drinken. En hij zei, hoeveel heb je nodig? En ik zei, hoe bedoel je? Ja, 1000, 1500. Dus ik dacht aan een eenmalige gift om ons die maand te helpen. Want we stonden die maand €1500 in de min.
Zo.
Creditcards geplunderd, maximaal rood. Ik dacht, die 1500 hebben we nodig. Hij zei, want ik kan je helpen. Jij moet dit gaan doen waarvoor je bent geroepen. Dit moet jij doen. En ik dacht, wauw, iemand die in mij gelooft. Iemand die ziet dat wat wij hebben toch wel echt moet zijn.
Ja.
En toen zei hij... Lang verhaal kort te maken. Ik ga jou 5 jaar ondersteunen.
5 jaar? Die commitment maakte die ook echt? 5 jaar?
5 jaar.
Zo.
Zwart op wit. En nu is die 5 jaar bijna voorbij.
Ja.
En nu heeft hij al toegezegd voor de komende 5 jaar onze maandelijkse onkosten volledig te dekken en nog meer dan dat.
Zo.
Dus elke euro, en dat was ook mijn struggle echt met God.
Yeah.
Van Heer, ik wil geen stichting hebben. Ik wil geen zendingswerk doen. En daar zelf geld van krijgen.
Yeah.
Ik had daar heel veel moeite mee.
Maar voelt dat niet clean?
Nee.
Nee.
Dat lag denk ik meer aan mezelf en in het proces waar ik in zat.
Mm-hmm.
Maar dat werd toen opgelost.
In één klap ook?
In één klap.
Wow.
En ik heb een prachtige nieuwe leaseauto gekregen. Die man betaalt dat.
Nee joh.
Onze auto was op, was totaal los. En ik reed door heel Nederland. Dus ik had een goede auto nodig. Althans, een auto die reed.
Dus één man...
Eén man.
Die zegt niet Gods stem te verstaan.
Ja.
Heeft het werk van God mogelijk gemaakt.
Ja. En deze ene man denkt heel erg klein over zichzelf, vind ik.
Ja.
En als ik hem dan bedank, dan wijst hij zo met zijn vingertje naar boven. Van nee, maar dat heeft God gedaan.
Mm.
En dan doet hij ook zijn vinger voor zijn lip. En dan zegt hij... dit is God, zeg maar niks.
Ja.
Maar hij heeft geen idee dat wij de duizenden, tienduizenden gevangenen...
Wow,
per jaar nu bereiken.
Zo.
En dat is heel groot.
Hmm.
Eén man. En ik dacht, ik moet leuren en ik moet zeuren om geld. En ik was aan bidden, oh God, help me dan.
Ja.
Maar ja, God geeft je uitdagingen.
Hmm.
En wij willen dat dan invullen. Maar God vult het heel anders in.
Ja. Een deel van jouw boodschap is dat mensen ook vaak een vreemd idee of beeld hebben van wie God nu werkelijk is.
Hmm.
Kan je dat eens voor ons uitpakken, dat statement, die zin?
Ja, ik mag in verschillende kerken komen. Soms 3 keer per week in een andere kerk.
Mm-hmm.
En in de ene kerk wordt heel erg de nadruk gelegd op God als Vader. Of alleen de nadruk op Jezus.
Yeah.
Of heel veel over de Heilige Geest. En alle 3 is goed.
Mm-hmm.
Alleen... als we daar alleen bij blijven, bij dat ene beeld van God als Vader...
Ja.
Leer je hem niet kennen als rechter. En leer je hem ook niet kennen als misschien wel een vriend.
Hm.
Jezus zegt ook, ik schaam me er niet voor om jullie mijn vrienden te noemen.
Hm.
Hij legde zijn leven af voor ons, zijn vrienden. En als je alleen bij Jezus als vriend blijft... dan mis je weer een hele andere kant van God. En zo hebben er heel veel gelovigen een beeld van God...
Ja.
Wat misschien wel deels klopt, maar... het helpt veel meer in deze moeilijke periodes, of het nu corona is of is geweest, of in ziekte of in pijn, of je verliest mensen of je moet van baan wisselen. Dan helpt het je veel meer om het volledige beeld van God helder te krijgen. Wie is God echt? En ik denk...
Dat is, ja. Kom maar door.
en ik denk dat we als christenen, als we steeds volwassener gaan worden in ons geloof, steeds... groter groeien, zoals ik mijn kinderen dan leer. Hè? We gaan groter groeien, maar dan mogen we ook opgroeien in God. Dat we God ook mogen leren kennen vanuit vele verschillende hoeken.
Mm-hmm.
Zoals die echt gekend wil worden. En dat is meer dan alleen als vader, of alleen als rechter, of alleen als liefde. Maar dat is ook dat hij heilig is.
Yeah.
En dat hij onvoorwaardelijke liefde voor ons heeft, in plaats van af en toe een beetje liefde, omdat we iets goeds doen. Dus ik denk dat
hebben we die misvatting vaak? Dat God ons een kleine beetje liefde wil geven?
Ja, ik denk het wel.
Waarom doen we dat?
Omdat we naar onszelf kijken.
Hm.
Omdat we in verschillende situaties naar onszelf kijken. En we onze situatie projecteren op wie God is.
Ja.
Maar of ik het nu goed heb, naar de mens gesproken, of niet. Of ik nu geld heb, of niet. Of ik nu gezond ben, of niet.
Hm.
God blijft hetzelfde.
Ja.
Alleen ik moet... in mijn situatie en in mijn gevoel en in mijn verstand moet ik toelaten wie God echt is. En dan groeit mijn geloof ook.
Ja.
En dan kan ik dwars door alle omstandigheden toch blijven geloven.
Je had nog zo'n mooie uiting die hier fantastisch op aansloot. Het is jouw zin, dus ik wil hem niet jatten. Kop hem erin. Tijdens het voorgesprek had Chris, dat is wel leuk om te vertellen, had hij de zin die hij straks gaat zeggen, had hij zelf gezegd. En ik had hem opgeschreven en hij las hem net. Toen zei hij, wat een goede zin. En toen dacht hij dat hij van mij was. Toen
is die
zei
van
hij,
jou?
Die was van jou zelf.
Dat is echt hilarisch.
Dus ik heb heel hard gelachen.
Ja, dan moet het wel van God zijn, want ja, hij is niet van mij. Dat dacht ik. En hij is ook niet van jou, zei je net.
Nee, hij was echt van je. Nou ja, van
God. Ja, dus dan zullen we hem toeschrijven aan God.
Ja.
Maar dan moet ik er echt goed over nadenken, hoor. Want ja, dan moet het wel van God zijn, hè. Dat zijn van die... van die hersenkrakers.
Nou, die is de druk heel hoog, hè, Chris?
Nou, daar komt hij hoor. Luister goed. Ik heb vorige week gezegd, vaak is datgene wat je blokkeert, datgene wat je op God projecteert. Ik heb bijvoorbeeld in mijn leven met afwijzing te maken gehad,
ja.
Maar ook met eenzaamheid. Ik verloor een vriendje, die stierf toen hij 5 jaar oud was.
Zo. En jij was?
Ook 5.
Ook 5.
Dus dan zie je een wit kistje in de grond gaan. Mm. Ja, dat heeft een onuitwisbare indruk.
Ja.
En dat neem je mee. En dan denk je, ja, God, waar bent u dan?
Ja.
Ik voelde me dus eenzaam. Dus ik dacht ook, ja, God, laat mij dan ook alleen. Toen ik te maken had met afwijzing, door mijn ex-vriendin, die ging vreemd. Dus ja, ik projecteerde dat later, toen ik tot geloof kwam, ook op God. Ja, God kan mij ook afwijzen, want als ik nu iets fout doe, dan. Dus ik dacht heel erg in oorzaak en gevolg.
Ja.
God neemt mij aan, maar hij kan me ook afwijzen.
Maar dat was je ervaring.
Dus ik probeerde eigenlijk, ik projecteerde al mijn blokkades die ik had opgelopen in mijn leven, op wie God was. Dus ik blokkeerde mijzelf voor zijn liefde en voor zijn genade en zijn waarheid en wie God echt is. Dus ik groeide daarin ook niet door. Dus ik kwam ook niet tot herstel.
Nee, maar hoe maak je die switch? Want ik denk dat als ik naar mezelf toe zie, dat ik dat ook heb. Ik heb heel lang gedacht, ja, maar ik moet eerst dit en dit op orde krijgen en dan pas kan God me echt zegenen. Ja. Of ik moet eerst dit of dit loslaten. En dat je dus inderdaad daarin God kleiner maakt. Vanuit mijn eigen tekortkomen, ja. Ja. Dus die zin klopt.
Ja. Weet je, wat mij heeft geholpen is wat is daar gebeurd op het kruis? Wat gebeurde er met Jezus? Mijn afwijzing heeft hij gedragen. Zodat God, die hem afwees, mij nooit meer kan afwijzen en wil afwijzen. Is God vandaag blij met zijn zoon, de Heer Jezus? 100%. De Vader en hij zijn één, ze zitten naast elkaar.
Ja.
En als ik dan in zijn zoon ben, is hij ook blij met mij.
Ja.
Dus alles door de ogen bekijken, in alle omstandigheden, kun je dat toepassen. Hoe God naar zijn zoon kijkt, zo kijkt hij naar jou.
En als dat gebeurt, gaat er naar dingen stromen.
Ja.
Ja.
En dan word je veranderd in je gedachtes.
Ja.
En als je dan te maken hebt met eenzaamheid, of met onreinheid, of met wat voor struggle dan ook, kijk dan, wat is daar gebeurd op het kruis? Wat heeft Jezus daar echt gedaan? En als je dan nog denkt in oordeel of niet, of in veroordeling, heeft God Jezus veroordeeld. Hij werd veroordeeld.
Ja.
Zodat jij nooit meer veroordeeld kan worden. Is Jezus vandaag geaccepteerd door God de Vader? 100%. Ja. Dan ben jij dus ook geaccepteerd door God de Vader. Nou, dat heeft mij enorm gezegend. En helpt mij nog steeds. Dat als ik ergens doorheen moet, dan moet ik kijken. Heer Jezus, wat heeft u op het kruis gedaan?
Ja.
En dat geeft vrijheid.
Moet je daarvoor elke keer terug?
Vaak wel. En niet elke keer, omdat om ons ook gewoon laten berusten in zijn liefde. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief, of ik hem nu zoek of niet. Want anders kom je weer, en daar was ik heel goed in. Oh, ik heb God nu niet gezocht. Nu gaat het misschien anders lopen.
Oh, zo, ja.
Of ik heb nu niet de Bijbel gelezen. Oh, of ik heb nu dit niet losgelaten, dus.
Maar ja, hoe staat dat in verhouding tot geestelijk volwassen worden? Want aan de ene kant is het genade en aan de andere kant zegt God soms ook, nou, kom op.
Ja.
Grow up. Nu gaan we to the next level.
Ja, maar to the next level heeft niet te maken met onze inspanning. Want anders dan zit er nog iets van ons bij.
Ja.
En hij wil met ons naar de next level vanuit genade. En dat kun je niet verdienen, dat wordt je gegeven. En dat is al gegeven. Het is volledig beschikbaar om in zijn werken te wandelen.
Ja.
En het klinkt misschien heel stom, maar ik ben uitgedaagd om, en ik denk dat het God was.
Ja.
Waarom? Ik was zo gedreven en ik ging zo in eigen kracht. Ook het zendingswerk, zoveel in eigen kracht.
Ja.
En ik moet nu lezen, ik moet nu bidden, ik ga nu vasten. Dat er op een gegeven moment een stem zei in mij en die zei, ga nu niet vasten. Ga nu niet Bijbel lezen. Ga nu niet bidden. En toen moest ik leren om te vertrouwen dat of ik nu wel of niet iets geestelijks doe of niet, dat God toch zijn werk door mij heen gaat doen.
Gebeurde dat ook? Zag je dat gebeuren?
Ja, en dat was heel frustrerend, want ik was gewend om op...
Frustrerend, maar toch ook bevrijdend?
Later wel.
Ja.
Maar Gods methode is zo anders dan mijn methode.
Ja.
En ik dacht weer, als ik dit doe, dan. En dan lijkt het wel alsof God daar eventjes helemaal... roet in het eten gooit van mijn idee hoe iets moet.
Ja, ja.
Als we nu bidden, dan gebeurt er iets. Ja, maar wat als het niet gebeurt? Ligt het dan aan jou? Je bent met goede intenties ingestapt.
Dus eigenlijk de naam van jullie stichting, Freedom for Free.
Ja.
Die heb je zelf eigenlijk. Is dat jouw reis geweest?
Ja.
En dan mag jij nu weer doorgeven.
Ja. Maar ik moest er eerst doorheen. En dat was het moeilijkste.
Ja.
En dat wist ik nog niet toen we die naam kregen. Dat ik er later doorheen.
Oh, echt?
Ja.
Oh.
Ja.
Vind je dat dan extra mooi?
Nu wel.
Ja? Ja. Toen op het moment zelf niet.
Toen dacht ik, nee. En ik liep er ook voor weg. Voor processen met God. En ik zei, nee Heer. Dat is te heftig voor me.
Ja.
Nee, dit gaat je vrijheid geven. Hmm. Ja, maar ik moet er toch nog iets voor doen. En dan ging ik op zendingsreis en dan hadden we grote plannen en dan liep het compleet anders. En dan leek het wel alsof God dan liet zien van, ja, maar het is mijn genade.
Ja.
En niet jouw inspanningen.
Hmm.
Ja, en ik was learning by doing. Dus door schade en schande is mijn geloof gegroeid een beetje. Dus ja, dan kom je er ook achter wat Gods weg is en wat je eigen weg was.
En wat zou je als mensen dit herkennen, wat zou je hun dan met jouw ervaring op zak willen meegeven, als ze zich in jouw verhaal herkennen?
Kom erachter wie God is.
Mm-hmm.
En dat klinkt heel simpel, maar ga hem opnieuw onderzoeken wie hij echt is. En kijk niet naar bijbelteksten zo van, wat zit er voor mij in? Of kijk niet naar bijbelteksten of verhalen van mensen die genoemd worden van, oh, of die persoon, of ja, maar Esther was belangrijk, of bijzonder, of Salomo.
Ja.
Nee, God heeft een uniek plan met ieder mens. Maar onderzoek dan wie God is.
Mm-hmm.
Want dan ga je veel meer...
Vanuit die basis.
Ja, vanuit die basis. Yeah. En aan die basis heb je genoeg.
Mm.
Want dan gaat het echt alleen maar om hem.
Ja.
Yeah. Dat is ook gelijk, denk ik, het beste beschermmiddel voor... Als er trots om de hoek komt kijken. Of als je... verhoogd wordt door mensen, dat je gewoon nederig kan blijven, omdat het om hem gaat.
Klopt het nog wel eens op jouw deur?
Ja.
Ja?
Ja.
En dan?
Nou, dan buig ik gewoon ouderwets mijn knieën. Dan zeg ik, Heer,
ja?
Ja? Dat zeg ik dan ook. Soms dan is het wel eens te veel voor me.
Ja.
En dan buig ik mijn knieën en zeg, God, neem het alsjeblieft weg van mij. Hmm. U, en dan doe ik dat eerst met mijn verstand.
Ja.
U verdient alle eer. En dan ga ik een soort van proclameren. En zeg, Vader, u verdient alle eer. U komt toe alle glorie. U is de lof en de aanbidding. En dan ga ik hem groot maken. En dan voel ik mezelf soms vies. Als ik eer krijg van mensen. Of als ik heel veel complimentjes krijg. En dan zeg ik, nee, ik wil het niet eens. Want het past niet bij mij. Omdat ik ten diepste weet, u heeft het gedaan.
Hmm. Maar dat is dan een hele andere Chris dan waar je aan het begin van het gesprek over had. Hè?
Ja.
Dus dan ben je wel een hele lange weg gekomen.
Ja.
En dat is wel mooi.
Ja.
Eerder noemde je al dat als je ergens voor gaat, dan ga je er ook 100% voor. Wat gingen jullie allemaal opzetten?
Allerlei zendingsprojecten. Ik was actief in Nederland in een kerk. We boekten tickets naar Israël. We gingen de straat om te evangeliseren. We deden evangelisatiecampagnes in Afrika.
Ja.
Kleinschalig. We werkten in een gevangenis met zendingsmedewerkers. En zendingsprojecten in de gevangenis op de Antillen.
Ja.
Dus alles en nog wat tegelijk. Want de boodschap moest eruit en ik wilde er volledig voor gaan.
Ja.
Toen kwamen we met kerstmis 2010 in West-Afrika terecht. Mm. En we hadden geëvangeliseerd, een dienst gehad, een openluchtdienst gehad. Mensen kwamen tot geloof, hadden gebeden voor de zieken. En in die dagen daarna ben ik extreem zwak geworden. En ben ik ziek geworden.
Mm-hmm.
En dachten ze dat het malaria was. Maar de zendeling en een vriend van mij die daar woonachtig was, die had malaria. En ik wist, deze symptomen zijn anders.
Mm. Malaria? Dus
ja.
Dan had je heftige symptomen?
Had ik, ja. Ik lag te zweten, ik was uitgeput, koorts. En dat wisselde zich ook af. Mm-hmm. Dus de ene keer had ik het heel erg koud en de andere keer had ik het heel warm. Dus ze dachten, dit is malaria. Maar hij lag naast mij in hetzelfde bed. En hij lag met malaria en ik wist, ja, ik heb deze symptomen niet.
Nee.
Hij lag te hallucineren. Hij had het heel zwaar.
Ja.
Terwijl ik op een gegeven moment niet meer op mijn benen kon staan. En we toch maar naar een lokaal ziekenhuisje zijn gegaan.
Mm-hmm.
En daar ben ik in elkaar gezakt. En raakte mijn armen en mijn benen in een spasme. Dus die raakte compleet geblokkeerd.
Zo.
Die kon ik ook niet meer bewegen. Ze werden helemaal hard. Mijn spieren verharden zich helemaal.
Was je nog helemaal bij met je hoofd?
Ja, compleet bij.
Zo.
En toen merkte ik ineens aandrang om naar het toilet te gaan. En toen pakte een lokale voorganger, een dominee, mij beet. En ik klom op zijn rug.
Yeah.
En toen renden we naar het toilet. En daar ging ik volledig leeg. Ik liep helemaal leeg. Alles liep uit mijn lichaam. En totaal verzwakt.
Mm-hmm.
En inmiddels mijn spraak kwijtgeraakt.
En het is een kwestie van minuten? Een
paar minuten. 5 minuten.
Oké.
Ben ik op een ziekenhuisbed neergelegd.
Ja.
En wilde ik gaan praten, maar ik was mijn spraak kwijtgeraakt. En mijn tong zat een soort dubbel. En ik sprak zo. En ik wist, ik ga sterven. Ik voelde mijn hart steeds langzamer kloppen.
Bizar.
Ja. En het ging heel snel. En ik wist, ik ga God ontmoeten. En ik werd er klaar voor gemaakt. Zo voelde dat in mijn bewustzijn.
En is het wat ze zeggen? En hoe ze zeggen dat het is? Loop naar het licht?
Nee.
Hoor je vaak? Nee, hoe was het?
Het aparte was, ik wist, God, ik ga u ontmoeten.
Ja.
En ik roep nog 1 keer de naam van Jezus. Want ik wist, alle die zijn naam aanroepen, mm-hmm, zullen behouden worden. En ik riep het uit, Jezus! Met die dubbele tong.
Ja.
En ik deed mijn ogen dicht en ik was weg. Wat ik achteraf heb gehoord,
mm-hmm,
was dat de zendelingen mij een soort van hartmassage probeerden te geven. En dat lukte niet. Ze hebben me aan mijn haren getrokken.
En toen je hartslag was weg?
Ja.
Je was dood?
Blijkbaar. Maar er liepen daar artsen rond. En ja, die zijn anders geschoold dan hier in het Westen.
Ja.
Dus ik heb nooit een bijna doodverklaring gehad of wat dan ook. Ik ben heel lang buiten Westen geweest.
Mm-hmm.
En ze hebben me hartmassage proberen te geven. En toen zei een van de zendelingen, en dat is echt een vrouw van gebed, die zei, dit is geestelijk. Dit is iets niet wat natuurlijk is.
Nee.
En toen is ze gaan strijden en gaan bidden en gaan roepen tot God. En toen kwam ik erbij.
En nou, hoe lang was dat?
Ja, enkele minuten. Ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord, ik heb niks gemerkt. Is het 1,5 minuut geweest? Is het 2 minuten geweest? Nou, om en nabij.
Zo.
Mijn vrouw hebben ze op dat moment, we waren net getrouwd.
Maar het was dus geestelijk?
Achteraf gezien wel. Ik heb 1,5 jaar onderzoeken gehad in Nederlandse ziekenhuizen, bij tropenartsen. Ze hebben alles onderzocht en ze konden niets vinden. En toen wist ik, dit is geestelijk geweest. Later op de Bijbelschool was er een vrouw, ook een vrouw van gebed. En die leefde echt met God. En die zei op een keer van, heb jij wel eens doodswensen gehad? Ik zei, nee, ik sta heel gezond in het leven. En ik wil absoluut niet dood. Zeker niet nu ik God heb gevonden. Nee. Zei ze, En ik had net een lunch gehad. En na de lunch hadden we een pastoraal gesprek. Met mijn mentor en met haar. En zei ze, ja. En ineens zei ze, out of the blue, zei ze, geest van dood, kom uit hem. En die soep die ik daarvoor had gegeten, nou, die kwam ineens omhoog. En ik begon te boeren en te braken. En ik dacht, wat is dit nou, wat raar. Er zit iets in mij en dat moet eruit.
Ja.
Maar dat is niet alleen mijn eten. En toen ben ik letterlijk gaan braken en gaan kotsen. Maar mijn eten bleef zitten, maar er kwam allemaal lucht uit me. En ik heb daar letterlijk op die bank zitten manifesteren. En toen wist ik, wat mij toen in Afrika was overkomen, dat mijn leven net niet geroofd was, had te maken met een geest van dood.
Nou ja, en jij zegt net zelf als antwoord op die vrouw, ik heb daar nooit aan gedacht, maar aan het begin van het interview vertelde je dat je 3 keer van als je dit doet, dan
zul je sterven.
Ja.
Dus het zat er al.
Ja.
En ik denk ook dat ik, toen ik uitriep naar God, als u bestaat, laat het mij maar zien, dat het iets heeft bewerkt in de geestelijke wereld, dat de Satan, de aanklager, degene die je kapot wil maken, die komt om te roven, te stelen, te plunderen, dat hij mijn leven wilde stelen. En toen hij dat die nacht niet kon, toen ik uitriep naar God, heeft hij het op zendingsveld geprobeerd. Toen ik volledig voor God ging. En dat was heftig. Maar toen ik eenmaal bevrijd werd, ja, toen werd het wel anders.
Nou ja, als ik naar jouw verhaal luister, dan is het ook wel dat dat de impact die jij nu hebt groot is. En dat er dus strijd omheen is.
Ja. Ja. En er is strijd om elke ziel op deze planeet. Want er is één ding wat God wil en dat is dat er niemand verloren gaat. Mm. En daarom is er strijd om elke ziel.
Ja.
Want die moet verloren gaan vanuit het rijk van duisternis. En voordat we het werk in Roemenië starten, waardoor we nu in 25 gevangenissen Bijbels kunnen uitdelen. De week voordat we er naartoe gingen, had ik amper strijd. Maar op het moment dat we voet aan bodem zetten, had ik binnen 24 uur een dubbele longontsteking. En ik werd ontmoedigd en ik dacht, hier ga ik nooit meer komen. Dit is niet mijn land, dit is niet mijn ding. Heer, u moet maar iemand anders vinden. Maar ik ga dit niet doen. Ja, Jona. En ik heb toen in 3 ziekenhuizen gelegen in Roemenië. En met een ambulance van plek naar plek hebben ze me rondgesjeest. En ze dachten dat ik de pig flu had, de zwijnenpest.
Dat is ook nog een mooie.
De zwijnengriep, ja. En ze wilden mij in quarantaine plaatsen. En toen zei een van onze bestuursleden, jij moet terug nu naar Nederland. En toen ben ik terug naar Nederland gevlogen. En toen dacht ik, Heer, dit kan niet. Dit kan niet. Mm. En mijn beeld van God was toen van, ja, u bent toch liefde, u bent toch trouw, u verlaat mij niet. Maar ik heb me zo verlaten gevoeld in Afrika.
Yeah.
Ik heb me zo verlaten gevoeld met die dubbele longontsteking, huilend in mijn bedje van, God, waar bent u nu? Maar er was strijd om een bediening, om het bereiken van mensen. Er was strijd om mij te stoppen.
En het is het je blijkbaar waard.
Ja.
Want je hebt nog steeds de stichting.
Ja.
Je hebt nu nog meer bereik.
Ja.
En mooi werk wat je mag doen.
Ja, dat is ongekend.
Maar dan laat je wel volharding zien.
Ja.
Want dat is wel, ja, dat is wel heel mooi om te zien.
Ja.
Ja. Want jij kan wel zeggen, ja, maar nu is het genoeg. Heer,
ja, absoluut.
Ik vind het nu genoeg.
Ja. En dat heb ik ook gezegd. Ik heb meerdere malen gezegd, ik stop ermee. Dit is te zwaar.
Maar waarom ga je dan toch door? Wat is het dan elke keer wat je toch weer terugtrekt?
Zijn liefde. Dat op het moment dat ik zeg, ik stop, dat het wel lijkt alsof God nog meer toevoegt om mij toch weer heel dicht bij hem te brengen. En te zeggen, zullen we er weer voor gaan samen? Maar wij bepalen als mensen wel degelijk hoe ver God mag gaan.
Ja, dat geloof ik ook wel.
En toen ik zei, ja, ik wil alles of niets. Ik wil doen wat er in Handelingen staat. Nou ja, dan kom je ook bij, denk ik, bij deze tekst die voor mij heel spreekt en overbekend is, maar lastig is als je er doorheen moet.
Ja.
En dat is dat, wie zal ons scheiden van de liefde van Jezus Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. En dan staat er, en dat vinden we wel mooi op een tegeltje aan de muur, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Nou, dan zeggen we, ja broeder, amen. En dat is, ja, dat is opbouwend. En we zijn meer dan overwinnaars.
Maar waar komt er maar? Ja, voor de meeste.
Door hem die ons heeft lief gehad. En dan zeggen we, punt. Nee.
Nee.
Want ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, tegenwoordige of toekomstige dingen, hoogte, diepte, enig ander schepsel, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Kijk, die liefde willen we wel, maar we willen niet al die andere dingen meemaken of er doorheen gaan.
Nee.
Maar als het karakter van God, en zeker in deze tijd, steeds meer gaat ontdekken, dan kom je erachter. Zijn liefde is onvoorwaardelijk in alle omstandigheden. Mm. En dat maakt dat ik ergens doorheen kan komen.
Mm.
Anders red je het gewoon niet. Ik heb het me ook meerdere keren afgevraagd. Is dit het waard? Moet ik dit nog wel doen? Het is gewoon veel makkelijker en veiliger als ik weer een baan krijg. Onregelmatig of niet, van 9 tot 5.
Yeah.
Ook voor mijn vrouw en mijn 2 kindjes.
Yeah.
Maar als je dan bidt en als je dan met God praat en als je dan leest, dan kom je erachter, ik kan niet anders. En ik wil weer verder. En Heer, hier ben ik weer. Want u bent gewoon God. En je gaat hem toch weer vertrouwen. Dwars door alles heen.
Mooi, Chris. Ik denk voor heel veel mensen inspirerend. Omdat jij dus zo iemand bent die er volledig in gaat. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren.
Dankjewel.
Ja, nee, echt. Ja. Dankjewel voor je tijd en voor je verhaal. Als ze je willen vinden, waar kunnen ze je vinden?
Telefonisch, niet allemaal tegelijk. Maar je kunt gewoon een appbericht sturen naar 0628479891. Of je kunt een e-mail sturen naar info@freedomforfree.org. En dan krijg je een mailtje terug.
Top. En kunnen ze daar ook zien wat voor werk je doet?
Ja, absoluut. Ja,
leuk. Kun je gewoon zien. En als ze interesse hebben om mee te draaien, want daar is behoefte, zouden ze je dus ook kunnen benaderen.
Absoluut, ja. Ja hoor, graag.
Waar ben je naar op zoek? Doe een korte...
Mensen die kunnen ontwerpen.
Ja.
Mensen die...
Wat? Want het is heel breed.
Op het gebied van multimedia.
Oké,
YouTube of andere kanalen. Of mensen die dingen kunnen ontwerpen voor de reizen die we maken. Dingen kunnen ontwerpen voor een bijbelschool in het buitenland die we op hebben gezet. Dus,
heel breed.
Ja, heel breed. Ja. Genoeg te doen.
Nou, check zijn filmpjes. Er staan ook filmpjes op YouTube. Kan je kijken wat voor werk hij al doet. Wie weet is het wat voor je.
Cool, dank je wel.
Yes. Nou, jij bedankt.
Leuk dat je weer luisterde naar Podcast Bloei. Vond je dit nou een toffe aflevering? Stuur hem door naar al je vrienden. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan.